Beste luisteraars, welkom bij podcast 18 van de LVOP-fractie in het verantwoordingsorgaan van het ABP. In deze podcast gaan we het hebben over de uitwerking van het pensioenakkoord en de gevolgen voor deelnemers. Ik, Arend-Jan Boekenstein, zit in Doorn en Michael Visser zit in Halvarenbeek. En vandaag is onze gast Roel Meelkopf. En Roel, waar zit jij geografisch in Nederland?
Ik zit geografisch in Rotterdam vandaag. Ik was een beetje in twijfel tussen Tilburg en Rotterdam. Dat zijn mijn twee werkplekken. Maar Rotterdam is iets minder ver rijden, dus daar heb ik voor gekozen vandaag.
Jij zit in Rotterdam. Nou, Roel Meelkopf is postdoctoraal onderzoeker bij Tilburg University. Hij is verbonden aan Netspar. Daarnaast werkt hij bij Cardano, dat is een risicomanagementadvieskantoor. Maar hij heeft ook gewerkt bij het Centraal Planbureau, bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Bank. En een tijdje terug, alweer 10 jaar geleden, schreef hij een proefschrift bij Lans Bovenberg over risicodeling tussen generaties. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat proefschrift is een soort bijbel voor het LVOP. Wij willen altijd praten over risicodeling tussen generaties. En daar is Roel op gepromoveerd. We nemen vandaag 2 podcasts op. Beide met Roel Meelkopf. Ikzelf doe het eerst over de eerste, dus podcast 18 over het pensioenakkoord. En Michael Visser doet de tweede, podcast 19, over het thema keuzevrijheid. Afgelopen maandag, 6 juli, heeft Koolmees zijn Kamerbrief over de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Kamer gestuurd. Nu is het eindelijk formeel rond. Nu mag de politiek erover spreken. 22 juni was al de hoofdlijnennotitie gepubliceerd. En de FNV, zoals jullie allemaal weten, moest er overigens 2 keer over stemmen. En ons allerbekende Auker van Nie, voorzitter van het ledenparlement van het FNV, een gewaardeerd collega in het VO, was zelfs op het NOS-journaal of Nieuwsuur, dat weet ik niet meer, maar hij was op de tv. Nou, met Roel gaan we inzoomen op het nieuwe contract en ook de transitiefase. Beste Roel, je bent een absolute expert en ik zag je in een Cardano-webinar samen met professor Kokke, waarin jullie een aantal positieve aspecten van het nieuwe akkoord noemen. Eindelijk af van die formale dijden, rekenrente. En het projectierendement gaat niet ten koste van andere generaties. Nou, dat zijn natuurlijk gewoon positieve factoren, positieve punten. Daar is het LVOP het helemaal mee eens. Maar de LVOP is ook kritisch. En we vragen ons af of jij dat ook met ons deelt. Als je nou bijvoorbeeld inzoomt op het ABP, lang gegokt op een rentestijging, de rente lang niet of nauwelijks afgedekt, jarenlang geen kostendekkende premie, geen kortingen, zelfs het lobbyen tegen kortingen, en nu in het nieuwe akkoord een solidariteitsreserve tussen de 10% en 15%. Nou, we gaan in 2021 niet korten, heeft de minister beloofd. En 2022 zegt Tuur Eilsinga, de onderhandelaar van de FNV, in de FNV-podcast, heel triomfantelijk zegt hij, dat is een verkiezingsjaar. Daarmee bedoelt hij dat er in 2022 ook niet gekort gaat worden. Want geen enkele politicus durft in het verkiezingsjaar te korten. Tuur zegt ook nog in die FNV-podcast dat de FNV overal invloed heeft. In het bestuur, in het verantwoordingsorgaan, in de pensioenkamer. Ja, dan volgens mij is dat nou juist het probleem, maar hij is er trots op. Beste Roel, als je dat nou allemaal zomaar bij elkaar neemt, dit is toch gewoon niet goed voor jongeren. Wat vind jij eigenlijk van het nieuwe pensioenakkoord, Roel?
Ja, dat is een lange intro aan, Jan. Pas op, je hebt wel een wetenschapper uitgenodigd. Dus als ik op alle dingen die jij net noemde helemaal in moet gaan, dan ben ik een uur verder. En dan moeten we nog beginnen met de rest van de onderwerpen. Maar ik denk dat een aantal dingen die jij noemt, zijn eigenlijk precies waarom ik nou zo positief ben over het nieuwe contract. Ja, want heel veel van die issues die jij noemt, die spelen al 10 jaar. En ik was daarom ook zo teleurgesteld. Van vorig jaar hadden we ook een pensioenakkoord met een contract. En daar was eigenlijk dat contract niet echt veranderd. Het was een beetje anders, maar eigenlijk nog heel veel hetzelfde. Er was nog een dekkingsgraad en een rekenrente en aanspraken. Dus ik was vooral vorig jaar gefrustreerd. dat we na 10 jaar nog steeds niet echt een doorbraak hadden kunnen weten te vinden in die discussie over het nieuwe contract. En wat er nu ligt, is wel echt vele malen beter en toekomstbestendiger. Dus ik ben juist eigenlijk wel heel erg blij dat een heel aantal van die dingen die jij noemt, nu eindelijk eens een keer, dat daar een einde aan kan komen. Dus dat om mee te beginnen. Ik ga een beetje cherrypicken in de dingen die je zei, Arend-Jan, over wat ik daarvan vind. Je had het over die kortingen. Ja, ik heb 3,5 jaar in Den Haag gewerkt bij SZW, toen nog voor minister Kleinsma. En het is inderdaad een beetje een regel dat in verkiezingsjaren er niet wordt gekort. Coalitiepartijen houden niet zo van zelfkastijding.
Gewoon een tussenvraagje. Ik ben maar een eenvoudige man. En zelfs ook nog een alfa. Het is echt verschrikkelijk. Ik ben een domme alfa. Maar als je dus niet kort, terwijl dus geen kostendekkende premie is, dan gaat het toch per definitie ten koste van jongeren? Of zie je dat nou verkeerd?
Nou, het is in ieder geval, over de jongeren kom ik zo. Het is in ieder geval zo dat het maakt het niet geloofwaardig. Hè? Want vorig jaar ging het eigenlijk heel goed met de economie. En toen zeiden een aantal mensen, ja, we kunnen nu niet korten, want het gaat economisch fantastisch. We zitten in een hoogconjunctuur. En nu gaat het economisch slecht. En dan zeggen we, ja, we kunnen niet korten, want we zitten midden in een crisis. Dus er lijkt altijd wel een narrative te zijn om niet te hoeven korten.
En dat is en wat dat ik bedoel.
Dat maakt het huidige stelsel niet geloofwaardig. En ik denk dat het huidige stelsel een beetje op zich afroept. Want wat er eigenlijk in het huidige stelsel gebeurt, is dat alle fondsen raken vaak op eenzelfde moment in een tekort. En dan gaan we eerst 5 jaar wachten en bidden en hopen dat het overgaat. En als dat niet overgaat, dan is er een soort moment suprême waarop in 1 keer iedereen gekort zou moeten worden. En dat geeft een enorme politieke lading. In het nieuwe contract is dat veel meer gespreid. En ook voor de ene leeftijdsgroep anders dan voor de andere leeftijdsgroep. En bij het ene fonds zal het anders uitpakken dan bij het andere fonds. Dus er is niet meer zo'n soort big bang voor korting. Dus ik hoop en verwacht ook wel dat in het nieuwe contract die lading wat minder groot zal zijn.
Maar die lading is er nog wel. Want bijvoorbeeld bij die solidariteitsreserve van 10-15%, dan gaan al mijn haren overeind staan.
En die van mij ook.
Ja, dan pak je meteen de meest interessante uit het akkoord bij de kop inderdaad. Ik denk sowieso dat het goed is om te realiseren dat die solidariteitsreserve, je moet daar in de beginfase misschien niet te veel van verwachten. In de CPB-berekening beginnen fondsen zonder die reserve, omdat de meeste fondsen op dit moment ook geen middelen hebben om die te vullen. Dus dat betekent als je een crisis krijgt in 2027 of 2028, dan zit er waarschijnlijk niet zoveel geld in die buffer. Of reserve moet ik zeggen. Dus dan moet je er ook geen wonderen van verwachten. In zo'n CPB-berekening waar dan voordelen uitkomen, is dat vooral in de komende decennia gerekend en allemaal gemiddeld. Dus ik denk, ik ben soms wel een beetje bang dat de hele framing rondom die reserve, dat het een soort heilige graal wordt gepresenteerd. Terwijl als het gewoon in de eerste paar jaar, als het contract gaat starten, misgaat, dan, of als ze in slecht weer komen, dan gaat die echt niet zo heel veel doen.
En nu over de jongeren. Ja, ik onderbrak je nu. Ja. De jongeren.
Yes. De jongeren. Nou, ik moet zeggen, ik heb de hoofdlijnennota netjes zorgvuldig gelezen. En ik vind de, want het is heel spannend. Hè? Het kan een prima contract zijn, maar de transitie is natuurlijk heel belangrijk. Van gaan we ook op een nette manier daar naartoe? Kijk, het uitgangspunt is dat er geen herverdeling plaatsvindt binnen de transitie. En dat, daarvoor komen 2 methodes. En die zijn allebei gebaseerd op, die hebben een moeilijke naam, value-based ALM en de standaardmethode. Maar die komen er eigenlijk op neer dat de waarde van je pensioen als het huidige contract door zou gaan, dat die hetzelfde is als in dat nieuwe contract. En dat is denk ik een heel goed uitgangspunt. Dat is ook de manier waarop het CPB dat berekent. Dus als het netjes wordt toegepast, dan staat er nu heel veel open. Maar in ieder geval zou ik zeggen dat de basisonderstellingen wel goed zijn. Je moet wel oppassen, want wat mij opvalt in de mediaberichten is dat er best wel groepen zijn of mensen zijn die zeggen, nou, ik heb nog het gevoel dat er iets gerepareerd moet worden uit het verleden. Hè. Ik heb nog iets te goed, als het ware. En dat de transitie kan aangegrepen worden door dat soort groepen om te zeggen, nou, nu moet ik nog iets erbij krijgen. Dat is niet het uitgangspunt van die transitie. Dus ik denk wel dat, zeg maar, voordat we in wat meer rust en kalmte kunnen komen in een nieuwe contract, krijg je nog een hele spannende periode in de transitie. Dat is een beetje ironisch misschien. Maar dat is hoe ik het zie.
Maar nog één ding, voordat Michael aan het woord krijgt. Luister, als je naar Tuur luistert, het is echt, die man leeft in een parallelle werkelijkheid. Dan zegt hij terecht al, we gaan dus weer 2 jaar niet kort. Dat hebben we dus lekker binnengesleept. Hè? Maar dan zegt hij ook van, dit is een systeem. We hebben toch wel meer kansen om te gaan indexeren, zegt hij dan. Hè? Terwijl, verdorie, we zitten midden in een COVID-crisis met enorme structurele effecten. Dit is toch eigenlijk heel merkwaardig dat iemand zo naïef is.
Misschien ga ik me niet populair maken bij de LVOP, maar ik wil het wel opnemen voor Tuur. Dat klinkt misschien een beetje gek. Want eigenlijk, kijk, je moet je voorstellen om het FNV over de drempel te trekken, om te gaan naar een contract met persoonlijke vermogens, dat is best wel een helle job. En wat ik, ja, misschien is dat ook mijn persoonlijke frustratie. Ik vond het altijd heel erg vervelend dat de afgelopen 10 jaar de hele tijd voorstellen kwamen van nieuwe contracten. Die heten dan ambitieovereenkomsten en dat soort namen hadden die. Waarin er eigenlijk aan die voorstellen, die rammelden vaak aan de andere kant. Hè. Dan was het vaak zo dat als je dan meer beleggingsrisico ging nemen, dan kreeg je een hogere dekkingsgraad en dan was in één keer je probleem opgelost. Dus voor mij als financieel econoom gingen daar mijn haren overeind van staan. En dan was het nooit steun voor dat soort voorstellen in de Tweede Kamer. En ik vind het wel mooi dat Tuur, dus ook weer een nieuwe man, een relatief nieuwe man daar bij de FNV. Ik weet niet hoe lang hij er zit, misschien een paar jaar, maar hij is eigenlijk een knop omgezet en heeft wel de onderhandelingen, zijn achterban en de mede-onderhandelaars meegenomen in die nieuwe richting met in ieder geval een andere bouwsteen, die persoonlijke vermogens. En ja, daarom, dat vind ik echt wel een opluchting. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk in het algemeen positief over Tuur. Je moet je ook voorstellen, kijk, zijn achterban is best wel, dat is nog wel een nekse ketel. En die heeft hij wel mooi die gelederen bij elkaar kunnen trekken. Dus dat vind ik goed. En ik denk dat hij ook wel, kijk, hij heeft ook een verkoopverhaal nodig, ook voor zijn kritische achterban. Om uit te leggen dat er weer wat meer perspectief komt. En ik denk zelf dat indexatieperspectief, dat kan wel komen. Maar dat is vooral een sigaar uit eigen doos. Niet het andermans doos. Dus dat geeft. Ja, ik ben daar niet heel.
Maar dat is wel belangrijk wat jij zegt. Hè? Want je zegt dus. Dan gaat het over, je zegt, die techniek en het perspectief vanuit waar jij het bekijkt. Hè? Dus hoe was het en hoe wordt het? En daar zie jij dus echt verbeteringen, geef je aan. En die sigaar, dus dat indexatieperspectief, dat sigaar uit je eigen doos. Kun je dat nog eens uitleggen? Dus dat heeft denk ik ook relatie met hoe persoonlijk wordt dat nieuwe pensioen eigenlijk dan?
Ja, dus in het huidige, er zijn ook vaak mensen die zeggen, we hebben helemaal geen nieuw pensioenstelsel of nieuw contract nodig. We kunnen gewoon de rekenrente verhogen en dan zijn we ook, is ook alles opgelost. Nou, dat wat je dan doet is, dan ga je indexeren met een sigaar uit andermans doos. Hè, want weliswaar krijgt iedereen dan indexering, maar de oudere generaties veel meer dan de jongere generaties. En uiteindelijk betekent dat het fondsvermogen sneller wordt uitgekeerd. Dus dat is gewoon herverdeling. En dat gaat om best grote bedragen. Als je de rekenrente met 1 of 2% zou verhogen, dan schuift er gewoon 200-300 miljard van de ene generatie naar de andere generatie. Dat is altijd dat was nooit steun van de Tweede Kamer. En dat soort voorstellen, ja, daar bleef men heel lang in hangen. Dus ik vind het goed dat die nu van tafel zijn. En nu is dus naar de sigaar uit eigen doos. Dus als je nu, er komt perspectief om een hogere rente te gebruiken om die pensioenuitkering vast te stellen. Maar het is uiteindelijk een sigaar uit eigen doos. In die zin dat als het dan uiteindelijk tegen zit, je pensioenuitkering ook wat sneller omlaag gaat. Dus in zekere zin ben je iets minder prudent met het opeten van je eigen pensioenvermogen.
Dus de functie eigenlijk, hè, in het huidige contract, hè, Bas, we hebben daar avondje met Bas Werker ook over gesproken. En iedere podcast die ook terug te luisteren, die geeft ook heel goed aan wat die functie van de rekenrente is, hè, dus de verdeelknop tussen jong en oud, hè, vooral in de waardering van pensioenaanspraken. Nou, die zijn er straks niet meer. Dus die functie gaat dan veranderen. Hè. Dat gaan ze nu, dat heet dan projectierendement.
Ja, precies. Er was ooit een keer een Nederlandse econoom die de Nobelprijs heeft gewonnen, Tinbergen. En die zei altijd dat je voor nooit één instrument voor 2 doelen moet gebruiken. En dat is in feite wat we nu doen met de rekenrente. Die heeft op dit moment 2 doelen. Hij bepaalt hoe snel pensioenvermogen wordt uitgekeerd, maar hij bepaalt ook de verdeling tussen generaties, de waardeverdeling. En dat wordt nu losgeknipt. Die projectierendement is straks één instrument dat voor 1 doel functioneert, namelijk de snelheid waarmee het pensioen wordt uitgekeerd. Dus dat is denk ik de essentiële verbetering. Waar ik dus heel positief over ben.
Oké, en als je dan kijkt, hè, want je noemde eerder al, of in ieder geval Arend Jan, ook de solidariteitsreserve. Hè, en je zou ja, buffer, nee, dat is het niet. Ik heb ook wel ergens gelezen, het is een soort stroppenpot. Hè, kun je dan nog eens aangeven hoe dat dan zit, hè, dat je dadelijk een eigen persoonlijk vermogen krijgt en hoe dan die solidariteitsreserve daarbij kan werken? Gaat iedereen die krijgen of scheelt dat dan ook nog per pensioenfonds? Of, want juist hè, die stap naar zo'n persoonlijk vermogen, als iedereen die maakt, nou, dan lijkt me dat duidelijk, maar gaat dat ook gebeuren?
Ja, wat je eigenlijk ziet in het vermogen, dat reserve, die reserve, is dat het ministerie lijkt daar een knip te maken. Hè? Die zegt van, nou, 90% van je eenheid gaat naar een persoonlijk vermogen, 10% gaat in die reserve. En die reserve, daar krijgen fondsen best wel veel vrijheid om dat in te richten hoe ze dat willen. Waarbij vooral de regel is stick to the plan, zoals ik gisteren Marieke Knoef hoorde zeggen. Dus je moet wel je houden aan de verdeelregels die daarvoor van tevoren vaststelt. Maar het ministerie lijkt redelijk relaxed te zijn en zegt van, nou, als in ieder geval 90% van de premieinleg naar het persoonlijke vermogen gaat, dan is het 10% om mee te schuiven en dan hoeft dat verder niet helemaal dicht te timmeren. Dat lijkt me best wel een verademing, want op dit moment kan je dus als pensioenfonds, als een pensioenfonds zelf de rekenrente zou kunnen bepalen, dan zou je met alles kunnen schuiven. Dus vandaar dat eigenlijk het ministerie op dit moment, de wetgever, het hele contract helemaal heeft dichtgetimmerd. Hè? Dus er is precies vastgelegd wat de rekenrente is. Er is precies vastgelegd wanneer je moet korten, wanneer je mag indexeren, hoeveel je dan mag indexeren. En in het nieuwe stelsel kan je dat iets relaxer doen door gewoon een knip te leggen tussen die persoonlijke vermogens en die reserve. Hoe ik die reserve vooral zie, is, want er wordt vaak gezegd van, nou, voor pech en geluksgeneraties te vermijden. Dus altijd een hele mooie, wollige framing. Ik word altijd als wetenschapper iets wat nerveus van, want dan wil ik wel precies weten wat het altijd dan doet. Ik denk dat daar ook wel veel misverstanden over zijn, hoe die zijn werk doet. Kijk, het is niet zo. Kijk, als je op een moment zou willen, als het financieel tegenvalt, dat ouderen wat minder worden geraakt en jongeren wat meer, dan kan je dat ook doen via dat lifecycle beleggingsbeleid dat er straks komt. Hè. Dan kan je gewoon zeggen, ouderen nemen wat minder beleggingsrisico en jongeren wat meer. Dus daar hoef je die reserve in principe niet voor in te zetten. Waar die reserve vooral, wat die eigenlijk doet, en waarom die ook in de CPB-sommetjes goed zijn werk doet, is omdat hij er eigenlijk voor zorgt dat jongeren wat meer best wel veel risico's kunnen dragen zonder dat ze heel veel vermogen hebben opgebouwd. Ja, want stel je voor, vandaag stort de beurs in. Als jongen heb je niet zoveel vermogen opgebouwd. Nou, dan heb je daar eigenlijk heel vrij weinig blootstelling aan. Maar omdat die reserve is, betekent dat die reserve wordt leeggehaald door ouderen. En dat jij hem weer in de komende jaren als jongen moet gaan vullen. Dus op die manier heb je relatief veel blootstelling aan een schok vandaag. Zonder dat je heel veel persoonlijk vermogen hebt opgebouwd. Dus eigenlijk is de reserve ook een manier. Ja, dat noemen ze dan in het pensioenakkoord, om de leenrestrictie van jongeren op te heffen. Ik weet niet of Bas werkt het ook al even heeft gehad.
Ja, is dat dan niet die leenrestrictie? Dat is allemaal jargon natuurlijk. Maar eigenlijk is wat je zegt, is het een soort extra schokdemper voor jongeren dan of voor ouderen in dit geval? Want als je zegt, als nu een aandelencrash komt, dan moet eerst die reserve de komende jaren worden gevuld.
Ja, dus in beginjaren is die eigenlijk niet heel effectief, omdat die gewoon niet gevuld is. Nee. Als die op enig moment gevuld is, dan kan die ervoor zorgen inderdaad dat als het economisch tegenvalt, dat je dan uiteindelijk die schok voor een groter deel kan leggen bij jongeren of zelfs toekomstige deelnemers. En dat zeker als je een administratie hebt en persoonlijke vermogens, is dat op de normale manier lastig. Dus dat is hoe ik hem zie. Ja, en de framing is vaak pech en geluksgeneraties vermijden. Het is vooral eigenlijk een manier om jongeren en toekomstige deelnemers ook al beleggingsrisico's te laten nemen. Dat klinkt iets minder warm misschien, ja, dat klinkt anders, maar daar komt de feit op neer.
Maar Ron, daar wil ik je toch iets over vragen. Misschien dat ik er helemaal naast zit, maar ik heb de volgende redenering die ik in ieder geval aan je wil voorleggen. Dan kan jij zeggen of het onzin is. Kijk, ik zie dus een bepaald verwachtingenmanagement zie ik nu opduiken. En ik hoor dus bij Tuur, nou jongens, we hebben hard gewerkt met elkaar. Maar we hebben nou toch echt iets moois gedaan. En dat betekent dat we waarschijnlijk hoeven niet te korten nu dit jaar en volgend jaar ook niet. En we kunnen wat makkelijker gaan indexeren. Dus als ik het allemaal zo hoor als FNV-lid in de polder in Zaltbommel, dan denk ik van, nou, dat heeft Tuur mooi gedaan. Hè? Maar dat gebeurt allemaal in een wereld waarin die een vreselijke pandemie heeft, waarvan niemand weet of we daar snel uitkomen en waarvan we zeker weten dat er een tweede golf komt. Hè. We doen het in een wereld waarin de ECB een knallage rente heeft, hè, waardoor de aandelenkoersen natuurlijk boom en bust doen en de huizenprijzen en zo. Het is hartstikke moeilijk om in deze wereld te beleggen, zou ik willen zeggen. Hè. En daarmee kom ik tot mijn vraag. Dat betekent dus dat de verwachtingen zijn eigenlijk heel hoog bij de achterban van een deel van de sociale partners, namelijk de vakbonden. Terwijl in werkelijkheid de economie misschien structureel de komende jaren grote problemen heeft. En dat betekent dat dus de nieuwe pensioenstelsel die we nu hebben gaat niet voldoen aan de verwachtingen. En dat betekent dat het gelazer tussen de generaties. En dat dus die spelregels weer ter discussie komen te staan.
Ja, ik ga erin. Kijk, wat je zegt klopt precies. Hè. moet het goed formuleren. Kijk, als alles gaat zoals in verwachting, dan doen eigenlijk alle pensioensystemen het best wel goed. Hè. Want dan betekent het gewoon dat we allerlei dingen die we op van tevoren hadden gehoopt, die komen uit. En dan kunnen we iedereen geven wat we beoogd hadden. Een pensioensysteem toont zijn waarde of zakt door het ijs, juist in een scenario waarin het niet gaat zoals verwacht en een crisis. En dat zou ook gelden het huidige stelsel. Dus je moet je voorstellen, stel je voor, we zouden echt een tweede denk aan een scenario met een tweede golf qua corona. Er komt echt een diepe recessie. En dat zou uiteindelijk ook zijn weerslag hebben op bijvoorbeeld rendementen op aandelen. Nou, dan moet je je ook voorstellen wat er dan in het huidige pensioencontract gebeurt. Nou, dat staat nu al op instorten. Wat dan ook alleen nog maar erger.
Ja.
Dus ik denk dat het nieuwe contract, als je dat wilt toetsen of het echt beter is, dan moet je inderdaad kijken naar dit soort scenario's. Hè, van als het echt getest wordt, hoe robuust is het dan? En ik denk ook dat dat een belangrijke boodschap is voor pensioenfondsbestuurders. Om gewoon eens een aantal van die stressscenario's erbij te pakken. Pak maar eens een scenario waarin de rente laag blijft en nog lager blijft. Pak maar eens een inflatiescenario, deflatiescenario, et cetera. En kijk dan wat de uitkomsten zijn. En dan uitkomsten van verschillende deelnemers. En kijk dan of je die acceptabel vindt. En of je het kan uitleggen. Hè? Want nu zie je vaak dat bestuurders allerlei interviews doen in de media. En dan zeggen ze, ja, ik kan het niet meer uitleggen. En dan zeggen ze eigenlijk, of schuilen ze zich eigenlijk een beetje achter de regels. Van de wetgever, waar ze het dan niet mee eens zijn. Nou, dat kan straks niet meer. Dus je kan niet meer straks in 2029, als er een economische crisis is, zeggen, ik kan het niet uitleggen. Want je hebt nu alle ruimte gekregen om het beleggingsbeleid in te vullen zoals je dat wil, afgestemd op deelnemers. Je hebt de ruimte gekregen om die uitkering te bepalen hoe je dat wil. En dat betekent ook dus dat je van tevoren heel goed moet doordenken dat in alle economische scenario's de uitkomsten zijn zoals je ze wil hebben, acceptabel zijn. En dat je ze kan uitleggen waarom het zo is. Ook verschillen tussen deelnemers en generaties.
En dus daar komt een zware taak voor pensioenfondsbestuurders.
Ja, dus ik denk dat je veel meer. Want het woord verwacht en verwachting komt heel vaak voor in de hoofdlijnennota. Dat is echt een valkuil. Omdat
ja,
verwachtingen, ja. Daar weten we één ding van, die komen niet uit. Dus als je kijkt naar de onzekerheid rondom pensioenuitkomsten, die zijn gewoon heel groot. Hè? Dus voor een jongere is het zo dat in een slecht weerscenario kom je op de helft van je verwachtingen uit, of nog minder. En in een goed economisch scenario zit je op dat snel het dubbele. Dus het zijn enorme spreidingen. Dus je moet heel goed kijken inderdaad naar zijn uitkomsten acceptabel in een bepaald scenario. En dat betekent dus ook dat je moet oppassen voor de valkuil dat je denkt dat je weet hoe de wereld in elkaar zit en hoe de economie zich ontwikkelt. En wat je ook moet kijken, oké, als de wereld anders in elkaar zit en anders ontwikkelt dan wat ik misschien verwacht, is het dan ook nog goed? Is dan ook nog acceptabel? En kan ik het uitleggen?
Ja, en wat verandert er dan even als je dan gaat het een stukje over de governance, hè, dus het besturen, maar ook de rol in het verantwoordingsorgaan. En wellicht nog andere rollen van sociale partners, maar eigenlijk de deelnemer. Hè, dus eigenlijk alle risico's die komen op het bordje van deelnemers. Het wordt beheerd door pensioenfondsbestuurders. Maar die moeten dus ook goed gaan kijken naar wat die deelnemer kan dragen aan risico's en dus differentiëren naar groepen en dat dus uitleggen, begrijp ik. Maar waar is die stem van die deelnemer dan? Dus is hier ook al nagedacht over hoe je die governance dan mee zou moeten veranderen? Of hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, volgens mij verandert er met de governance niks, of in ieder geval heb ik niet kunnen bespeuren in de hoofdlijnennota, maar wat wel denk ik verandert, is dat je, in, als je bij je deelnemers de risicohouding bijvoorbeeld gaat ophalen, dat doe je nu vaak een beetje oppervlakkig. Hè? Dan sta je voor een risicohouding vast voor het fonds als geheel. Maar kijk, straks kan het natuurlijk zo zijn, omdat het beleggingsbeleid ook afgestemd wordt op leeftijdsgroepen, is dat je voor de ene leeftijdsgroep wel een pensioenverlaging moet doorvoeren en voor de andere niet. Hè? Dus, en dat betekent dus dat je heel goed moet hebben geborgd dat dat past bij datgene wat je hebt opgehaald bij je deelnemers. Dus je moet in je deelnemersonderzoek echt een flinke laag dieper gaan doorvragen naar verschillen tussen jongeren en ouderen in je deelnemershouding, in je risicohouding van je deelnemers.
Ja, ABP moet nog beginnen, Roel. Doorvragen, ze hebben ons nog niks gevraagd.
Nou ja, uiteindelijk zullen ze echt wel. Ja, je maakt straks een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. Dat zul je echt moeten baseren op die verschillende voorkeuren. Omdat je als je straks op die zeepkist staat en moet uitleggen dat het voor de ene groep zus uitpakt en voor de andere groep zo. Dat je dat ook echt kan relateren aan datgene wat mensen hebben meegegeven op het moment dat je het contact hebt gebouwd.
Oké, okay, nou ja, laat ik zeggen, mijn ervaring binnen het ABP verantwoordingsorgaan. Ik heb er 6 jaar in gezeten, ben 1 juli teruggetreden. Er komt gelukkig weer een nieuwe frisse blik vanuit LVOP. Dat is ook belangrijk. Je moet ook, het was voor mij niet te combineren, maar het is goed dat je daar ook niet te lang zit. Juist, hè, om ook onafhankelijk, objectief naar die zaken denk, te kunnen kijken. Dus na de zomer hoort de luisteraar wie er nieuw bij komt. Maar even mijn ervaring daar over zo'n risicohouding en de toetsen daarvan. We hebben daar 6 jaar om gevraagd toen ik daar begon. Elke keer werd dat vooruitgeschoven inderdaad naar een nieuw contract. Men doet dan algemeen onderzoek naar hoeveel risico jongeren of ouderen willen nemen. Ik betwijfel ten zeerste of dat de ABP dit nu wel in één keer op gaat pakken. Maar als ik jou zo beluister is dat dus gewoon noodzakelijk.
Ja, ik denk het wel. Daarbij overigens wel de zware voetnoot dat ik heb zelf niet zo'n super hoge pet op van die deelnemersonderzoeken. Omdat de manier waarop je alleen een vraag stelt bepaalt vaak het antwoord. Dus hoeveel je echt kan destilleren uit de deelnemersonderzoeken, dat is ook wel weer soms betrekkelijk weinig. Maar ik denk wel dat je in ieder geval in de verschillen tussen leeftijdsgroepen, daar zou je eigenlijk moeten proberen om te kijken of je daar dingen uit kan halen. Dat is belangrijk. Voor het algehele niveau van risico is het veel moeilijker.
Hoe gaan ze dat dan praktisch doen, Roel? Als je zegt, het is een lastige materie. Ik heb het eerder volgens mij met Marieke Knoef, je noemde er al, hebben we het er ook even over gehad. Dat je het vergelijkt met een spelletje als miljoenenjacht. Dus als je zo'n koffertje mag kiezen, maar ja, hoe risicobereid ben je eigenlijk? Om het even plat te slaan. Maar als jij zegt, ja, maar die vragenlijst of zo, dat is lastig, maar... Ja, dan is het dus ook een beetje fingerspitsing gevoel. Of zijn er wel andere methoden om het daadwerkelijk wel goed te onderzoeken? Of is het gewoon niet te doen?
Ja, ik denk in het algemeen is bijvoorbeeld de vraag überhaupt hoeveel risico je zou willen nemen. Die is best wel lastig, want dat hangt heel erg af van hoe je de vraag stelt. Dus daar kan je in je vraag al heel erg op sturen. Maar ik denk misschien de gegevens dat je een vraag op een bepaalde manier stelt, zou je wel kunnen kijken naar de verschillen tussen jongeren en ouderen. Dus misschien dat je daar wel meer uit kunt destilleren.
Oké. En heeft dit dan ook te maken met, Arend-Jan die noemde de renteafdekking. Dat is natuurlijk ook wel een thema waar we vaker vragen over hebben gesteld. Hoe zie je dat veranderen? Heeft dat hier ook mee te maken dat je dat dus voor jong en oud anders zou moeten gaan doen? En want ja, nu is het eigenlijk bij ABP one size fits all en eigenlijk doet men het maar zeer beperkt. Hoe gaat dat veranderen?
Ja, dat verandert wel echt. Dus dat is wel, dat vind ik echt wel een heel belangrijk voordeel van het nieuwe contract. Kijk, nu is het zo. Stel je voor, je zou als pensioenfonds, even los van AOP met het algemeen. Stel je voor als pensioenfonds zou je zeggen, ik wil graag voor mijn ouderen wil ik het renterisico afdekken en voor een jongere niet. Stel je voor, dat is je beleggingsovertuiging. En dat heb je opgehaald uit je deelnemersvoorkeuren. In het FTK kan dat niet. Je kan niet zeggen voor de ouderen ga ik het afdekken en voor jongeren niet. Want uiteindelijk komt het risico terecht op 1 grote dekkingsgraad. En wordt uiteindelijk vervolgens gewoon iedereen uniform gekort. In het nieuwe contract kan je dat wel doen. Dus het geeft meer vrijheidsgraden. Dus het kan ook ervoor zorgen dat pensioenfondsen die nu een beetje vastzitten in het FTK, in de huidige regels, straks beter dan meer uit de voeten kunnen. Ik heb even gekeken, want jullie zijn natuurlijk van het verantwoordingsorgaan van het ABP. Dus ik heb even het jaarverslag er nog bij gekeken. Wat mij ook viel in het ABP.
Ah, heel goed. We hebben iemand die door de jaarverslagen
luistert. Ik heb mijn huiswerk goed gedaan. Ik zit zelf ook bij het ABP, omdat ik één dag bij de universiteit zit. ABP, dat staat ergens op pagina ongeveer 120 of zo van het jaarverslag van 2019. ABP dekt vooral de kortere looptijden af tot 30 jaar. En niet met langere looptijden. Dus stel je voor ABP zou zeggen... wij willen het renterisico voor ouderen wel afdekken voor, noem maar wat, de helft en voor jongeren niet meer of relatief weinig. Dan hoeven ze denk ik niet zo heel veel te veranderen aan hun renteafdekkingsbeleid. Omdat ze nu ook al qua looptijden, vooral de kortere looptijden afdekken. Dus ik denk dat het, als jij je vroeg van is het nieuwe contract, heeft het nou veel impact op de renteafdekking? Misschien voor een pensioenfonds als geheel niet zo, maar wel uiteindelijk hoe die renterisico's terechtkomen bij leeftijdsgroepen. Dat kan uiteindelijk ervoor zorgen dat ouderen beter beschermd zijn. En dat is denk ik wel echt een voordeel.
Heeft een kapitaaldekkingstelsel nog toekomst binnen de huidige situatie in de eurozone?
Ja, ik zag daar ook een column vanochtend. Ja, dat wordt misschien later uitgezonden. Dus vandaag 7...
Het is 8 juli.
8 juli. Ik zag vanochtend een column van in het FD van Bartjens. Die had daar ook over... En die zei van, nou die andere landen zijn misschien zo gek nog niet, want die hebben niet zo'n kapitaaldekkingsstelsel, dus die hebben geen last van die lage rente. Ik ben er zelf wat, kijk, daar heb ik het over Duitsland en Frankrijk en Spanje en Italië, die gaan zichzelf natuurlijk enorm tegenkomen in de komende 2, 3, 4 decennia, met die vergrijzing, waarbij die AOW-stelsel, de overheidsfinanciering natuurlijk, enorm onder druk komen te staan en de belastingen gewoon omhoog moeten of de overheidspensioenen omlaag. Kijk, en in feite hebben wij een hele grote pot opgebouwd en dat is voor een groot deel is dat gewoon een claim op het buitenland. Hè? Dus al die vermogenstitels van ABP, dat zijn aandelen in, weet ik veel, Chinese fabrieken of zo. Nou, die kunnen we gewoon in de als de vergrijzing toeslaat en langzaam ga je wat meer richting de uitkeringsfase van je fonds, kan je dat te gelden maken. Dus in zekere zin hebben wij een economische claim op de productie van andere landen. En dat maakt ons denk ik wel weerbaarder in de komende tijd. Ook als de rente nul is. Dus dat staat daar los.
Is dat het artikel, ik heb even bijgezocht, de pensioenparadox van Ed Groot?
Ja.
Is dat die?
Ja. Ja? In die laatste paragraaf schetst hij dat wij toch maar de pineut zijn met ons kapitaalgedekte stelsel. En dat andere landen dat allemaal beter hebben bekeken. Maar dat betwijfel ik echt.
Oké. Okay. Maar die politieke discussie gaat waarschijnlijk wel volgen. Hè? Want de handtekeningen zijn gezet. Hè? Dus dit is rond. Is het niet zo dat dadelijk de roep komt om inderdaad toch die AOW maar verder te gaan verhogen? En dus wat meer omslag en minder kapitaal. Die vraag zal politiek gaan spelen, denk je niet?
Ja, dat weet ik niet. Ik zag er in ieder geval niks over in de hoofdlijnennota. Het speelt denk ik al een tijdje op de achtergrond, maar of dat ooit een keer echt boven komt, dat weet ik niet.
Oké.
Vind ik moeilijk inschatten.
Goed, wij gaan naar de luistervragen toe. Luistervragen betekent niet dat noodzakelijkerwijs de inhoud daarvan door de LVOP gesteund wordt, maar we zijn zo democratisch dat we dat keurig doorgeleiden. Michael, zou je de eerste willen voorlezen van Hans Schipper?
Ja, dat je nu al aan het indekken bent, Jan. God, dat... Nee, Hans die vraagt via Twitter. Hij zegt, als ik het goed begrijp, wordt de Boeman rekenrente vervangen door het rendement op aandelen. Wat gebeurt er nu met die enorme spaarpot? Dankzij de rendementen in 2006, of vanaf 2006, zegt Hans, wordt er nu ook met terugwerkende kracht geïndexeerd?
Met terugwerkende kracht? Dat suggereert een beetje dat... Ik denk dat hij dan verwijst naar indexatie uit het verleden die gemist is. Hoe ik het nieuwe contract begrijp is dat er geen lat wordt... Ja, technieten noemen het een lat bijhouden. Als het ware wordt bijgehouden hoeveel je hebt gemist in het verleden, dat is er allemaal niet meer. Het kan natuurlijk wel zijn als het gewoon economisch goed gaat, dat je uiteindelijk... dat er gewoon veel toeslagverlening komt in het nieuwe contract. En dat je dus uiteindelijk ook een stukje terugziet van wat je eerder hebt gemist. Maar het is niet zo dat je in één keer nog iets wat je nog te goed had in één keer in 2026 handje contantje in je handen krijgt of iets dergelijks. Nee, dus het is die enorme spaarpot waar Hans naar verwijst, dat wordt straks je persoonlijke vermogen, hè, jouw deel daarvan, van die enorme spaarpot. Dus je hebt straks een aandeel in die enorme spaarpot en die wordt iets sneller aan je uitgekeerd.
Maar Roel, hoe heb ik het nou? Er valt helemaal niks te indexeren. Want we hebben geen kostendekkende premie. We hebben die renteafdekking bij de ABP niet goed gedaan. Dat heeft ontzettend veel geld gekost. Hoe kan je nou indexeren als het gewoon niet, als het er niet is?
Dat is verraderlijk. Het CPB heeft zich gerekend met een startdekkingsgraad van 100%. Dus het gaat ervan uit dat op het moment dat je over zou gaan naar een nieuwe contract in 2026, dat je dan geen tekort meer hebt. Nou, op dat moment is er perspectief voor indexatie. Wat je dan kan doen, is dan kan je zeggen, nou, we hebben geen tekort, we hebben ook geen overschot, maar die persoonlijke pot gaan we iets sneller uitdelen dan we zouden doen onder het FTK. En als het uiteindelijk tegenvalt, gaat het ten koste van onszelf, hè, de sigaar uit eigen doos.
Maar hier staat met terugwerkende kracht indexeren wil Hans Schip, maar dat kan toch helemaal niet? Nee, dit is er niet. Nee.
Dus, en inderdaad, als je ook nog eens een keer een tekort hebt, op het moment dat je over wil gaan, dan moet je ook daar nog eens een keer mee afrekenen. Dus nee, ik denk dat dat is wel indexatieperspectief als je geen tekort meer zou hebben in 2026, maar niet met terugwerkende krachten.
Oké, dan hebben we Dennis uit Gouda. Hoe gaat ABP de deelnemers compenseren in de leeftijd 40 tot 50 met 20 plus pensioenjaren? Roel, weet je daar een antwoord op?
Nee, dat doet het ministerie wel heel handig. Dat soort moeilijke vragen worden allemaal eigenlijk op het bordje geschoven van de pensioenfonds en de sociale partners op decentraal niveau. Dus ik denk dat dat wel interessant is, want als je kijkt naar de tijd die het ministerie nog nodig heeft om de wet uit te werken, dan nemen ze daar nog 1,5 jaar voor. Maar vervolgens hebben pensioenfondsen 2 jaar nodig om te gaan bedenken hoe ze dit allemaal gaan doen. En dat is denk ik wel indicatief voor het feit dat het dus blijkbaar makkelijker is om dit wetsvoorstel verder uit te werken tot een concrete wet in het staatsblad. Dat is blijkbaar, kost dat minder tijd dan die pensioenfondsen nodig hebben om dit soort vragen te adresseren. Dus dit komt allemaal nog om het bordje van sociale partners.
Maar het valt, de pensioenfondsen hebben het geld niet. Het gaat over miljarden, toch? En dus de druk wordt weer om het uit de belastinggeld te gaan betalen. Maar ook dat is natuurlijk een heel merkwaardige.
Nee, volgens mij heeft het ministerie van Financiën goed onderhandeld. Er komt geen, vanuit financiën komt er niet in ieder geval direct een soort fonds of geld om dit te compenseren. Dit moet uiteindelijk wel gewoon uit de middelen van de pensioenfondsen zelf zijn. En als er geen buffer is, dan moet het inderdaad uit een stukje premie. En dat is een periode van 10 jaar voor om dat te financieren.
Ja, het ministerie misschien heeft natuurlijk wel het fiscaal budget beschikbaar gesteld. Hè? Dus er is wel fiscale ruimte om te compenseren. Het gaat ook wel om miljarden.
Ja, bij de overheid is natuurlijk de overheid overheidswerkgever. Dus daar vanuit die hoek zijn ze wel aangeschaft.
Ja, en zo is het altijd belastinggeld.
Ja, en de FNV wilde gewoon belastinggeld erin plempen. Vroegen ze gewoon keihard om. 30, 40 miljard of zo.
Ja, ik heb nooit, misschien komt het omdat ik wat langer in Den Haag heb rondgelopen in mijn vorige baan, maar ik heb nooit de verwachting gehad dat dat een succesvolle eis zou kunnen zijn. Dat, als je bedenkt hoe groot dat bedrag is op tilt op de overheidsfinanciën, dat zal de overheid niet snel weggeven.
Oké, we hebben nog een laatste vraag. Hoe? En die komt van René Boekenstein. Ik weet niet of dat familie is van jou. Arend-Jan, maar...
Ik ken hem niet, maar hij komt op Twitter.
Okay, ja, nou, deze vraag kwam ook via Twitter binnen. Ja. En René vraagt, waarom krijgt de wet verbeterde premieregeling plus, weet je jargon, de DOV, misschien weet jij wat het is, Roel, zo weinig aandacht? En waarom is deze, en dan tussen haakjes bewust, misschien niet meegenomen in de diverse vergelijkingen?
Ik weet ook niet wat de DOV is, maar ik weet wel wat de WVP Plus is. Dat is inderdaad de andere alternatief in het pensioenakkoord. Ik heb zelf de WVP zonder Plus nog deels geschreven, toen ik bij het ministerie werkte. En misschien is het wel, misschien wel interessant in dat kader. Destijds toen die WVP werd geschreven, toen waren vooral... de verzekeraars die waren geïnteresseerd om die te gaan gebruiken. En een heel groot bedrijf in de olie- en gasindustrie. Misschien wel bekend. En die kregen toen heel... Die is ook als eerste ermee begonnen. En die kregen toen heel veel aandacht. En ik weet nog dat in die tijd ook bijvoorbeeld Peter Borgdorf bij dat overleg zat. En die zei van, kan ik ook wat aandacht krijgen, want ik heb ook allemaal plannen voor mijn pensioenfonds. En toen heeft het ministerie vrij duidelijk gezegd, 3 jaar geleden, 4 jaar geleden, nee, dit gaan we nu. Dit is vooral gericht op die op de verzekeraars en op die OPF die daarmee aan de slag willen. Wat jullie willen, want toen wilde ook die grote BPF al iets met zo'n solidariteitsreserve. Dat is wel ingewikkelder, hè? Ook om het door de Tweede Kamer heen te krijgen. Dus jullie moeten nog een paar jaar wachten tot 2020, tot de grote toekomst herziening van het stelsel. Nou, die is nu gekomen. Dus in zekere zin hebben zij toen in de afgelopen tijd de aandacht gekregen die ze eerder tekort kwamen. Maar het viel mij ook op dat bijvoorbeeld de CPB de EVP Plus niet heeft doorgerekend. Het kan tijdsgebrek zijn, maar misschien ook gewoon de dominantie van de partijen die aan tafel hebben gezeten.
Ja, nou ja, want daar kan misschien, ik weet het niet, maar bij René ook de vraag liggen. Want als dat dus niet in die plannen doorgerekend is. Laat ik zeggen, ik merkte in mijn laatste vergaderingen bij het verantwoordingsorgaan, binnen ABP al, dan zijn er allerlei themasessies. Dus het bestuur informeert ons over de stand van zaken. Ook daar, en ook in de communicatie naar buiten, zit er toch een bepaalde lading naar dat nieuwe contract met die solidariteitsreserve. Terwijl, als je dat pensioenakkoord leest van vorig jaar, er twee contracten naast elkaar staan. Dus ik heb toen ook het punt gemaakt van, luister, u bent pensioenuitvoerder. U moet gewoon de twee contracten neerleggen. En het is aan de tafels waar het hoort te liggen. En die framing, laat die maar achterwege. Want dat lijkt me ook niet goed. Te meer omdat ABP ook aan die tafels heeft meegerekend. Een expertise heeft gedeeld. Waar wij vanuit LVOP ook telkens hebben gezegd. Maak dat proces nou transparant. Want als pensioenfonds heb je een eigen verantwoordelijkheid. Dus dat even misschien als lading hierachter. Maar ik begrijp, als dat de vraag is ook van René, waarom niet in de diverse vergelijkingen. Ja, ik denk wel dat het belangrijk is om dat zuiver te houden.
Goed. Ik zal deze podcast afsluiten. Dit was podcast 18 over het pensioencontract. En alle beren op de weg naar de invoering van het nieuwe stelsel. Ik wil graag Roel Meelkopf heel hartelijk bedanken voor zijn inbreng. Tot zover, want we gaan straks nog een podcast met hem opnemen over het thema keuzevrijheid. Ook een heel belangrijk thema voor de LVOP. Ik moet je wel zeggen, Roel, ik bewonder je optimisme. Je hebt natuurlijk gelijk dat het nieuwe pensioenstelsel op punten gewoon beter is dan het oude. Het oude is eigenlijk gewoon failliet. Maar ik ben zelf wel bang dat op het gebied van het verwachtingenmanagement nog van alles mis kan gaan. Maar daar zullen we nog ongetwijfeld veel over gaan praten in deze podcast.
Ja, ik ben denk ik gewoon heel blij dat we na 10 jaar een stap vooruit kunnen doen. Dus misschien is dat ook mijn persoonlijke, omdat ik al 10 jaar in dat dossier zit, misschien mijn persoonlijke opluchting. Ik denk inderdaad dat de overgang en het verwachtingenmanagement, dat worden hele cruciale punten. Dus daar deel ik zeker jullie zorgen.
Ja. We komen vast nog een keer bij je terug, Roel, om dit onderwerp nog eens verder uit te diepen. Want dingen komen allemaal weer terug. Hè? Mochten luisteraars vragen willen stellen over deze podcast, of ideeën hebben voor andere onderwerpen of sprekers, dan kunt u het beste delen via Twitter. Apenstaartje, hoofdletters, LVOP, _, dat is zo'n laagliggend streepje, ABP. Of via onze website, lvop.nl. Of via onze persoonlijke Twitter-accounts, apenstaartje AJ Boekenstein. En die van Michael is apenstaartje Pensioenschijf. Ik dank hartelijk voor het luisteren van deze podcast. En ik hoop dat u ook de volgende podcast, nummer 19, gaat luisteren over keuzevrijheid.